nummer 124. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser.
Door berouwvol geween, nog door mijn borst in strijd. slechts de genade alleen. Genade behoort mijn vlees, genade behoort mijn vlees. Mijn ziel juicht halleluja, genade behoort mijn vlees.
Laatste nummer van de voorzang. Nummer 70. Heer onze God. Hoe? 70. 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. De studie gaat beginnen om half, daar zijn we al overheen. Maakt niks uit. We gaan eerst even de reglementen doornemen. De presentielijst voor nieuwkomers, de meesten zijn hier al eens een keertje geweest. Wij houden de mensen altijd op de hoogte van de agenda van deze dagen. Wat verder in het jaar hebben we ook al studiedagen besproken. Volgens mij krijgen ze, laatste kwartaal krijgen ze nog berichten. Alleen de eerstvolgende studie is op 24 juni, zaterdag 24 juni. Daar krijg ik denk ik geen bericht meer van, of nog wel? Hebben ze al bericht van gekregen, samen met deze. Dus noteer dat in uw agenda, 24 juni, de eerstvolgende. Dan krijgt u voor het laatste kwartaal, krijgt u voor ons weer schrijven waarin de laatste drie. September, november en december hebben we ook nog dagen gepland. En dus we moeten nog even kijken over welk onderwerp het dan gaat. Vandaag diepen we de geestelijke wapenrusting, Efeze 6. Wat meer uit. Dus de presentielijst bent van harte uitgenodigd om daar uw naam, adres, woonplaatsgegevens in te vullen. En dan kunnen wij dat gewoon in de mailing meenemen. Dat kan bij broeder Rob gebeuren. Ook allemaal wel bekend. Daarnaast worden van elke studie cassettebandjes opgenomen. Het zijn 2 stuks per studie. Wij rekenen dan 7,50 per bandje, inclusief verzendkosten. Zoveel mogelijk vooruit betalen, want anders wordt het een heisa van je welste in administratie. Moeten we dan nog eens even kijken, want er zijn misschien meerdere mensen die hier nu aanwezig zijn die wel bandjes hebben besteld. En anders zitten we met nabestellingen. En vaak willen we het in één run dan maken, dus probeer het zo adequaat mogelijk in te vullen. Dus de bandjes 15 gulden. worden dan toegestuurd. Daarnaast heeft Broeder van Suikerman ook een boekentafel, ook wel bekend. U bent van harte uitgenodigd om daar even in te kijken. Het ligt om uw verzameling te completeren. 5 gulden per brochure.
6.
Oh, nou 6. Maar het is nog goedkoop. Alles staat omhoog, inflatie. Sorry. Zes gulden dus, per brochure. Nou, we hebben hier ook altijd gratis koffie en thee. Er wordt altijd uitgeschonken in bekertjes. Probeer zoveel mogelijk dezelfde beker te houden. We leven wel in consumptiemaatschappij, maar om het allemaal te vernieuwen. Want er wordt wel 3 of 4 keer nieuw geschonken. En dus probeer zoveel mogelijk de bekertjes te gebruiken, dezelfde bekertjes. Middagpauze loopt van 12 tot 1. In die tijd heeft u ook, of die tijd kunt u ook gebruiken om vragen die reizen naar aanleiding van de studie, wel een beetje grent op dit onderwerp natuurlijk, in te vullen op het papiertje. Tot 12:15. Ja, klopt, 12:15. 12 tot 12:15. Omdat we nu waarschijnlijk ook wat uitlopen, dus moeten we maar even kijken. Dan kunt u vragen invullen. Er liggen hier altijd papiertjes en een pen. En wanneer de studie is afgelopen, dus om 3 uur, neemt broeder Nijs dan de tijd om die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Dan is er nog een collecte die zal worden ingezet voor de gebruikelijke kosten die aan zo'n dag zijn verbonden. En dus laat uw hart spreken. Die zal dus na het einde van de studie, dus om 12 uur, zal de collecte dan rondgaan. Hè, onder het zingen van een lied. Dat ik zo denk ik alles wel beter gehad. Volgende studie. Ja. Daarna heb ik nog wel wat dingetjes, maar die nemen we dan wel even door. Hè. Stoelen opruimen, mensen die zich groepen voelen, maar we hebben altijd voldoende hulp. Hè. Dus, laten we met elkaar de heren bidden en danken. Heere God, onmachtige schepper van hemel en aarde. Dank u wel, Heer, dat wij hier weer bijeenvergaderd mogen zijn in uw heerlijke naam. Dat we dat in alle rust en vrijheid mogen doen, Heer. En dank u wel dat u ons ook leraars heeft gegeven, ook in broeder Nijs, ons de schatten die u ons ook verschaft, om ons daar een beetje duidelijkheid en inzicht in te geven. Dank u wel dat u hem ook leidt, Heer, dat hij uw woorden mag spreken. Het is belangrijk, Heer, dat we met z'n allen mogen opwassen in de rechte kennis van uw wil. En dat is leidend toch ook uw woord. Dat u ons hebt uitverkoren voor de nederwerking van de kosmos. En uw zoon, Heer Jezus Christus. In hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dank u wel dat u uw heerlijke plan vervoert. Uw plan der eeuwen. Dank u wel dat u een onmetelijke rijkdom van genade aan ons heeft geschonken. Dat we ook daar als mensen mee bezig mogen zijn, Heer. Dank u wel dat dat verborgen dingen zijn, Heer. En dat we ons echt geborgen mogen weten in de Heer Jezus Christus. En dat we een direct contact met u als vader en schepper mogen hebben. Heer, ik wil u ook vragen, Heer, dat we deze dag in alle rust en vrede een fijne dag met elkaar mogen hebben, Heer. En dat we ons laten zegenen, Heer, door uw woord. Heer, dat is een aldurend proces, Heer, elke dag weer. Dank u wel dat u ons daarin wil leiden, Heer, en dat u ons de geest wil geven die ons doet onderscheiden de dingen die verschillen. Dank u wel dat u ons met wijsheid terzijde staat. En dat u een levende realiteit bent die dag in dag uit ons met blijdschap vervult. Dank u wel dat wij nu meer mogen uitdiepen, Heer, wat uw geestelijke wapenrusting inhoudt. Want dat is o zo nodig in deze boze dag. Dank u wel dat u ons daar inzicht in wil verschaffen. Heren, amen.
Goedemorgen allemaal. Kunt u me verstaan? Ja? Gaat het wel? Nee, toch niet zo? Ja, misschien een beetje harder zitten. Goed, we zijn inderdaad blijven steken in Efeze 6. En daar moeten we nog gaan behandelen. Inderdaad, de geestelijke wapenrusting. Zoekt u maar op Efeze 6, dat gaan we eerst weer lezen. Efeze 6, vanaf vers 10. tot het eind van het hoofdstuk, het einde van de Efezebrief. Efeze 6 vanaf vers 10, waarboven staat door de NBG-vertalers cursief de geestelijke wapenrusting. En dan lezen we in vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan, en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimnis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Opdat ook gij van mij moogt weten hoe het mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, u alles bekendmaken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, dat gij onze omstandigheden zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. En zo eindigt de Efezebrief. De vorige keer dat we bij Efeze 6, bij dit gedeelte, hebben stilgestaan, bij de strijd in de hemelse gewesten, hebben we gekeken wat die strijd niet is. We hebben niet de strijd, zegt Paulus, tegen bloed en vlees. En we hebben ook onderzocht waartegen wij de strijd dan wel hebben. En dat was namelijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hebben we toen ontdekt wie onze vijand is en hoe hij strijdt, wat zijn methoden zijn en hoe zijn tactiek is en hoe hij zijn valstrikken zet. Vandaag willen we spreken, daar hebben we verleden keer niet meer stilgestaan, vandaag willen we in het bijzonder gaan spreken over de wapenrusting Gods, waarvan ons toegeroepen wordt in vers 11, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En daar wil ik vandaag met u in het bijzonder bij stilstaan. Bij die wapenrusting Gods, allereerst, en daar gaan we vanmorgen bij stilstaan, wat voor onderdelen allemaal aan die wapenrusting Gods vastzitten, waar het uit bestaat, wat de attributen zijn, dat we die kennen en dat we daar gebruik van moeten maken, dat we ze niet kunnen missen. En vanmiddag wil ik stilstaan om u te laten zien hoe belangrijk het is volledig bewapend in de strijd te staan, omdat je alleen zo kan standhouden tegen de verleidingen des duivels. En zullen we bij verleidingen des duivels stilstaan en daar wat nader op ingaan. Goed, eerst maar de wapenrusting Gods. Vers 11 zegt het al. Doet de wapenrusting Gods aan. Vers 13 herhaalt het nog eens. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden. Ja. Er staat, neemt daarom, en als je de Statenvertaling neemt, dan staat er in vers 13, ik weet niet of iemand dat bij zich heeft, maar als je de Statenvertaling leest, dan staat er, daarom neemt de gehele wapenrusting Gods. Dat laat de NBG-vertaling weg, het woordje geheel. Maar de Statenvertaling die terecht onderstreept dat. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Je kunt geen één stuk ervan laten liggen. Als je de oude ridders zag in het verleden, en u bent vast wel eens in een kasteel geweest, waar je dan zo'n heel harnas ziet. Dan waren die ridders van top tot teen bewapend. Van hun hoofd tot hun voeten toe. Volgens mij konden ze zich er amper in bewegen. Maar het was wel noodzakelijk dat ze helemaal omgeven waren door dat harnas. Ze konden zich niet permitteren om één onderdeel te laten liggen. Alles van het harnas moesten ze gebruiken. Het hele lichaam moest beschermd zijn. Ook wij zijn beschermd, geestelijk beschermd, tegen de listige verleidingen des duivels. Mits wij maar die gehele wapenrusting Gods aandoen, want alleen zo kunnen we weerstand bieden in die boze dag en onze taak geheel vervullen. En die boze dag kan bij elke gelovige een andere dag zijn. Misschien is het zo dat u vandaag wel een boze dag kent. Misschien was het wel dat vandaag al u het mikpunt was van de duivel. Maar het is ervoor die wapenrusting op dus kunnen stand houden in de boze dag. En alles te verrichten en zo stand te houden en weerstand te kunnen bieden. Het is vaak zo dat als je op een gegeven moment in een geweldige moeilijke situatie komt, in een crisissituatie komt, dat je dan de overwinning behaalt in het geloof. Maar het kan ook wezen dat de volgende dag, in een hele kleine, alledaagse situatie, dat je dan hopeloos de nederlaag leidt. Er is ooit iemand geweest die gezegd heeft, er zijn moeders die met een geweldig geloof kunnen verwerken het verlies van een kind. En als je erbij staat, als omstander, dan sta je soms verbaasd erover hoe krachtig ze kunnen blijven in de Here en dat ze hun blijdschap niet verliezen. Hoe ze in staat zijn, ondanks hun verdriet, toch krachtig te blijven in de Here en zich niet uit het veld laten slaan. Ze overtreffen eigenlijk zichzelf op zo'n manier dat iedereen zich erover verwondert. Ze staan in de overwinning. En ze laten zich niet misleiden en ze geven Satan geen kans dat het verdriet door hem gebruikt wordt om ons uit ons balans te brengen en ons in de put te helpen. Ze blijven staan in die gemeenschap met de Heer. En je staat perplex, wat een kracht, wat een moed openbaart zich dat. En dan zeggen we ook, als we dat zien, dan zeggen we ook, dat is niet van hen zelf. Dan zeggen we, dat is van de Heer, zeggen we dan. Maar de schrijver die zegt ook, diezelfde moeders die in die geweldige geloofskracht dan staan en zo'n zwaar verlies toch te boven komen, kunnen leiden, kunnen volkomen uit hun doen zijn als je bij ze op visite gaat en je mooi kopje thee krijgt uit het servies en per ongeluk laat je dat kopje vallen en het breekt. Dan kunnen ze soms door zo'n klein ding volledig hun controle verliezen en zichzelf helemaal kwijt zijn. Bij de grote dingen staan we vaak in de overwinning. Maar bij de kleine dingen moeten we oppassen dat we niet uit balans worden gebracht en in de nederlaag ons bevinden. Dat was in de geschiedenis van Israël ook zo. Toen Israël voor de muren van Jericho stond, toen juichten ze. En toen ze er 7 maal omheen gelopen waren en getrokken waren, toen vielen die muren. En Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat die muren van Jericho vielen door het geloof. Maar een ogenblik later in de geschiedenis van Israël, dat weten we, dan staan ze voor een klein dorpje. Een klein dorpje, Ai. En men vond het niet nodig om daar met z'n allen naartoe te gaan. Ach, dachten ze, we kunnen met een paar man dat varkentje wel even wassen. En zo gingen ze. Zichzelf helemaal overschattend. En ze leden daar in Ai een hopeloze nederlaag. De muren van Jericho vielen. Door het geloof. Maar bij Ai viel Israël. Omdat ze niet zich bewust waren dat ze ook daar, in de kleine dingen, net zo goed de Heer nodig hadden. Evenals bij dat grote gebeuren van Jericho. Broeders, zusters, wij hebben de Heer elke dag nodig. We kunnen hem geen uur missen. We hebben hem niet alleen in de grote dingen nodig, maar vooral ook in de kleine dingen. En bedenk dan wel dat ons leven voornamelijk bestaat uit één grote aaneenschakeling van allerlei kleine, gewone, dagelijkse dingen die je met je gezin en die met je werk hebben te maken. Daar bestaat het grootste deel van ons leven uit. En daar ligt nu juist het gevaar. Daarom zegt Paulus, zodat gij alles verricht hebbende in je werk, in je gezin enzovoort, staande kunt blijven, stand kunt houden. En daarom is het zaak de gehele wapenrusting Gods aan te doen. Elk onderdeel. En dat je er geen één van vergeet. Goed, hoe ziet nou die wapenrusting Gods eruit? Vers 14 zegt ten eerste, het eerste onderdeel. Vers 14. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Met de waarheid. Waar vinden we de waarheid? De waarheid vinden we in het woord van God. Wie is de waarheid? Christus zegt, ik ben de waarheid. En zijn waarheid is opgeschreven in Gods woord. En in die bijzonder opgeschreven ook in deze Efezebrief. Die waarheid, dat zijn alle geloofswaarheden die we in de Bijbel vinden. En in die bijzonder die aan ons hier zijn gericht in die Efezebrief. Ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Wat is het Heer eerste? Geweldige, de geweldige waarheid die ons onthuld wordt. Dat is de verborgenheid van Christus. Christus die steeds in het Oude Testament verborgen was geweest. Maar die langzamerhand zich steeds verder door de profeten heen heeft geopenbaard. Totdat hij uiteindelijk wandelde hier op aarde. En waarvan de apostel Paulus ons nog veel meer dingen vertelt. Namelijk van de verheerlijkte Christus. En Paulus gaat zelfs met die waarheden, die geloofswaarheden verder, want hij openbaart niet alleen de verborgenheid van Christus, die ook door anderen in de Bijbel wordt geopenbaard, maar Paulus zegt in Efeze 3, dat hebben we elkaar gezien, dat hij dat op een bijzondere wijze doet. Maar dan gaat Paulus nog verder en dan openbaart hij ons de verborgenheid. En hij laat zien dat die verheerlijkte Christus, die daar zit aan de rechterhand Gods, dat hij daar niet alleen zit. Maar dat hij hoofd is van een lichaam. En dat wij door genade met hem daar mede zijn gezet. In die hemelse gewesten aan de rechterhand Gods. En dat we met hem vormen de nieuwe mens. Hij het hoofd. Wij het samenlichaam. En dat we een eenheid met de Heer vormen. Een nieuwe mens. En dat dat heerlijke consequenties heeft. Dat we gezegend zijn met de geestelijke, met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Christus. In die nieuwe mens. En dat we nu al in het leven vanuit die nieuwe mens mogen wandelen. Daar gaat eigenlijk de hele Efezebrief op. Hij komt daar zelf nog even op terug in Efeze 5. Als hij het over man en vrouw heeft gehad, dan zegt hij in vers 32, of vers 31, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ja, een man en een vrouw vormen een eenheid. Zo vormen wij met de Heer Jezus ook een eenheid. Dan gaat hij daarom verder, vers 32. Dit geheimnis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Het hoofd en het samenlichaam. Een eenheid. En die eenheid, die mogen we beleven. Iedere dag opnieuw. En dat is belangrijk dat we ons bekleden, omgorden met die waarheid, met die geloofswaarheid, dat wij de nieuwe mens zijn. En dat dat geheimenis, die verborgenheid, niet alleen in de schrift hier blijft staan, maar dat het praktijk wordt in ons leven, dat je ermee gort. Want je kan de dingen wel weten, maar als je er niet mee omgort, dan heb je er niks aan. Je kan wel, als je in de strijd bent, weten dat je een prachtig wapen hebt. Maar als je de vijand ontmoet en je hebt dat wapen niet bij je, dan heb je er niks aan. En als je je niet omgort hier met de waarheid die hier ons is geopenbaard in die Efezebrief ten aanzien van de Heere Jezus Christus, die de waarheid is. Ja, broeders en zusters, dan verzwak je jezelf. Dan ben je niet daarmee bekleed, daar niet mee omgord. Dat zijn twee verschillende dingen. De waarheid weten en de waarheid als een gordel omdoen. Hè? Zodat het een deel van jezelf geworden is, zodat het aan je kleeft. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat hebben we nodig. Ja, dit heilsgeheim van de verborgenheid moeten we zo duidelijk kennen dat het één wordt met ons denken. En dat het ons beheerst. En dat we erdoor beheerst worden. En dat we eruit gaan leven. Dat het praktijk wordt. De nieuwe mens. Daar begint het mee. En dat is iets wat een dagelijkse oefening is. Om het je eigen te maken. Niet alleen dat je het hebt van horen zeggen. Niet alleen dat je erover kunt praten. Over wat die broeder leert of weet ik wat. Nee. Maar dat je het zelf verwerkt hebt. En dat je er deel aan hebt. En dat je het doordacht hebt. En dat het in je is gaan leven. De Christus in je is gaan leven. De nieuwe mens. En dat het als het ware bij je behoort. Dat vlees en bloed bij je heeft gekregen. Daar gaat het om. Veel gelovigen die vallen en struikelen. En missen de blijdschap. Waarom? Waarom missen ze vaak blijdschap? Omdat ze de waarheid niet kennen. De waarheid niet kennen omtrent de Heere Jezus Christus. En zijn gemeente. Want het geheimenis is groot. Omdat ze vaak ook niet hen de waarheid verkondigd wordt. Maar ook vaak omdat ze het nalaten om persoonlijk de Bijbel te bestuderen en daar kennis zelf van te nemen. En dan komen er in de praktijk allerlei listige verleidingen des duivels. Dan zijn er satanische leiders, voorgangers, die met allerlei dwaling komen, valse leer. En dan zijn ze niet tegen bestand. Ze kennen de waarheid niet, ze kennen de gezonde woorden niet, de gezonde leer niet. En ze worden misleid door valse leuzen, door valse profetieën, door valse visioenen. En ga maar door. En dan vallen ze. En dan zijn ze hun blijdschap kwijt. Daarom is het goed Gods woord te kennen. En in het bijzonder je te omgorden met die verborgenheid die aan ons is geopenbaard. En Christus te kennen. Volledig te kennen. Recht te kennen. En vanuit hem te leven. Dan ben je bestand. Tegen die listige omleidingen des duivels. Die je eigenlijk van je niveau willen naar beneden trekken. Die je als het ware willen trekken naar het niveau van de normale zondige mens. Dat je zo weer gaat leven. Slapende in deze wereld. Terwijl de prediker dan aan je moet schudden. Sta op en Christus zal over je lichten. Misschien wil de duivel je ook nog wel verlagen naar het niveau van de vrome mens. Maar niet op het niveau wil die hebben dat we wandelen op het niveau waar de Heere Jezus ons in Christus heeft gebracht. En waar we onze wandel hebben in de hemelse gewesten. Listige omleidingen, listige verleidingen. En daarom moeten we omgord zijn met de waarheid. Het tweede attribuut vinden we direct daarna in vers 14, namelijk bekleed met het panzer der gerechtigheid. Het panzer der gerechtigheid, dat is een panzer. Een echt panzer. Waarmee je gepanzerd bent. Net als een tank. Een tank is bepanzerd. En we zijn bepanzerd, waardoor we ondoordringbaar worden. Dat panzer staat er, is de gerechtigheid. Niet de gerechtigheid die je zelf kweekt, maar die gerechtigheid die we bezitten uit het geloof. Uit het geloof van Christus. Het is zijn gerechtigheid. Waarmee wij overkleed zijn. Waarmee wij bepanzerd zijn. En dat is een geweldige zaak. Dat je weet welke beschuldiging mensen ook op je kunnen afvuren. Die misschien de duivel op je afvuurt. En tegen je inbrengt. Dat hij als het ware afstuitert. Op het panzer. Op het panzer van de gerechtigheid van Christus. Omdat je daarmee bent overtrokken. Zoals het. Dan wordt het zoals een lied van Johannes de Heer zegt. Als de Satan mij wijst op mijn schuld zeg ik ja. Maar het is alles genageld aan het kruis. Je hoeft nooit één moment, broeders en zusters, wakker te liggen over het feit of je wel behouden bent. Je hoeft nooit één moment wakker te liggen over het feit of je zonden je wel vergeven zijn. Je hoeft nooit wakker te liggen of je bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Omdat je een nieuwe mens bent enzovoort. Nee, je bent bewapend met het panster van zijn gerechtigheid. En Christus is smetteloos. Hij heeft geen vlek of rimpel. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. En hij is onberispelijk. En met die onberispelijkheid zijn we overkleed. Bepanzerd. En daarom zijn we onbeschuldigbaar. Paulus zegt, wie kan beschuldiging inbrengen? Tegen de uitverkoren Gods. God is het die rechtvaardig maakt.
Wie is er die wat noemt? Kom erop, zegt Paulus. Wie kan mij veroordelen? Wie kan mij beschuldigen? Wie kan mij verdoemen? Onmogelijk, want ik ben overkleed. Niet met mijn eigen gerechtigheid, maar met de gerechtigheid van de Heer Jezus. En dat is een panzer waar zelfs de Satan niet doorheen kan dringen. Hij is dan machteloos. En dat is een geweldige zaak. Daarom moeten we ook leren vanuit dat panzer en achter dat panzer schuilen en vanuit Christus te reageren. En niet meer vanuit onszelf. Ja, als je op je gevoelens leeft, dan ben je nergens. Maar als je staat in het geloof en dat je weet, ik ben bekleed met het panzer der gerechtigheid van de nieuwe mens Christus, dan kan elke vurige pijl die Satan afvuurt je niet doordringen. Dan ben je wat dat betreft volkomen beveiligd. Het derde onderdeel vinden we in vers 15. Daar staat de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Wat zou dat nou zijn? De voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Nou, dat wil zeggen dat we altijd bereid moeten zijn getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Het evangelie wordt door onze voeten gedragen in deze wereld. En in onze ontmoeting met mensen in deze wereld moet daar in ons de innerlijke bereidheid zijn om het evangelie des vredes te verkondigen. Moeten onze voeten schoeien. Dat wil niet zeggen dat je iedereen op straat maar moet aanhouden om te zeggen, ben jij bereid om te sterven? He? Dat zou heel ontaktvol zijn. Maar je moet wel bereid zijn wanneer zich de gelegenheid voordoet dat je erop kunt inspelen en dat je een woord van pas kunt spreken. Het kan zijn dat je in een evangelisatieactie op straat iemand een traktaat geeft en dat is prima. Maar waar het hier om gaat is dat je in je dagelijks leven, waar we ook zijn, waar we ook werken, dat je altijd je voeten geschoeid hebt met het evangelie en dat je erop verdacht bent. Zelfs op onverwachte momenten die zich kunnen voordoen, dat we onze mond kunnen open doen over het evangelie. En dat we mensen in nood bekend kunnen maken met de blijde boodschap. Met Christus. Het mag niet zo wezen dat er in ons is van dat we gaan zeggen, ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik ben daar helemaal eigenlijk niet op voorbereid. Ik heb daar geen tijd voor hoor. Ik heb daar helemaal geen vrijmoedigheid voor. Dat is toch het werk van de evangelist. Dat is toch mijn werk niet. Nee, zegt Paulus, het is voor ons allen. Schoeien voeten. En dat betekent, wees er op verdacht dat de Heer ook deze dag misschien kan gebruiken. En dat je een instrument mag zijn in zijn hand om het woord van het evangelie door je heen aan anderen bekend te maken. De snelle verbreiding van het evangelie in de eerste eeuwen na Christus was toch daarin gelegen. Niet dat men nou zulke moderne middelen had. Er bestond nog geen internet. Er bestond nog geen boekdrukkunst. Je kon zelfs geen traktaatje laten drukken. En dat had trouwens toch geen zin. En als je in de eerste eeuw traktaatjes ging drukken en ging uitdelen, nou, de meeste mensen die konden toch niet lezen. Hè? De meeste mensen waren analfabeet. Radio, televisie was er ook niet. Hoe werd het dan verspreid? Het werd verspreid door mensen die geschoeid waren met het evangelie des vredes. En waar ze ook kwamen, het niet konden nalaten om te getuigen en te spreken van de hoop die in hen was. Want het leefde in hen. Want wat is die hoop die in ons is? Wat is die hoop? Wie is die hoop? Dat is Christus. De hoop de heerlijkheid. En als je met hem wandelt, kan je niet anders dan over hem spreken. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 10. Zoek dat maar eens op. Romeinen 10. Dat wil ik u graag laten zien. Romeinen 10, vers 13. Daar vinden we de volgorde waarin mensen worden behouden. Wat staat er in Romeinen 10, vers 13? Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En als iemand ons vraagt, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan heb je maar eigenlijk één ding te zeggen. Dan moet je de naam des Heren aanroepen. Op de plaats waar je bent. Daar hoef je geen verder reis voor te maken. Maar op de plaats waar je bent mag je de naam des Heren aanroepen. En als je die naam des Heren aanroept, dan zal je behouden worden. Zo eenvoudig is dat. Maar er staat dan bij in vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen? In wie zij niet geloofd hebben. Als ik in iemand geen vertrouwen stel, zal ik ook nooit zijn hulp inroepen. En wanneer ik in iemand vertrouwen stel, zal het niet moeilijk zijn, als ik in nood ben, om zijn hulp te roepen. Daarom staat er, hoe zullen zij dan hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Dat is vanzelfsprekend. Vers 14, hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediker zonder gezonde te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. En dat is wat Paulus bedoelt, onze voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Van het evangelie verkondigt vrede. Vrede door het bloed des kruisers. En die boodschap van vrede mogen we verkondigen aan een wereld die God vijandig gezind is. En waar God aan toeroept, laat u met God verzoenen. Wij zijn vredesgezanten, vredesapostelen. En mogen de boodschap van het evangelie des vredes uitdragen in deze wereld. En mogen onze voeten schoeien met de bereidvaardigheid van het evangelie. Om te prediken daar waar nodig en daar waar God de kansen geeft. Hebben we die bereidheid? Laten we alert zijn dat we ook dit schoeisel aantrekken. Niet alleen ons omgorden met de waarheid, niet alleen ons omgorden, bekleed zijn met het pantser der gerechtigheid, maar ook dat we onze voeten schoeien. Ja. En ook daarin kan de duivel ons treffen. Want als je niet bereid bent om het evangelie des vredes te brengen, dan kan eigenlijk God ons niet meer gebruiken. Dan zijn we eigenlijk geen kanaal meer van zegen. Iemand heeft eens gezegd, van die Jezus vertellen, dat is ademhalen. Geestelijk ademhalen. In een samenkomst adem je in. Je neemt het woord van God in. En het vervult je. Je ontvangt het. En wat je ontvangt is ook heerlijk om door te geven. Je kan niet met een ingeouden adem blijven rondlopen. Dat lukt niet. Dan stik je. Je moet ook uitademen. Je moet er ook over spreken. Met anderen. Dan pas functioneer je. Dan pas gaat het in je leven. Mensen die niet bereid zijn om te vertellen over Christus en wat ze beleven, wat ze zelf bezitten, om ervan te getuigen, die worden een stilstaand water. En een stilstaand water, broeders en zusters, wat is dat? Nou, het zuurstof verdwijnt uit stilstaand water. Het leven verdwijnt eruit. Het wordt doods. Het wordt kil. En zelfs gaat het stilstaande water op den duur nog stinken ook. Nee, broers en zusters, wij mogen bereid zijn om van het bruisende leven wat in ons is, van het levende water, van Christus te getuigen. En dan mogen we ademhalen, inademen, door bijbelstudie te doen, door in samenkomsten te komen, door gemeenschap te hebben met andere gelovigen. Maar ook om uit te ademen, om anderen te vertellen van onze blijdschap en vrede in Christus. Toch, broeders en zusters, gaat het hier over die bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, om daarmee geschoeid te zijn, gaat het verder dan alleen maar het verkondigen van een blijde boodschap aan ongelovigen. Het is hier eigenlijk in de eerste plaats bedoeld dat het een blijde boodschap is aan gelovigen. Gelovigen. Want wat is dat nou voor een boodschap? Het evangelie des vredes. Wat is dat voor een blijde boodschap? Nou, Paulus spreekt daar ook over in vers 19. Daar komt datzelfde evangelie weer voorbij. Daar wordt het niet genoemd een evangelie des vredes. Maar wordt het iets anders genoemd, vers 19. Hij vraagt dat men voor hem bidt, ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn de Jood en dan de Griek. Israël was in die tijd Gods uitverkoren volk. Gods volk verkoren boven alle andere volkeren. En de gelovige heidenen kwamen op de tweede plaats en bevonden zich in alles in een ondergeschikte positie. Maar als na de handelingen van de 12 apostelen en het handelen van de apostel Paulus, de apostel Paulus gevangen wordt in de geest, door de Heere Jezus gebonden wordt in de geest en opdracht krijgt om het evangelie van de verborgenheid te verkondigen als de gevangene des Heeren, als een gezant in ketenen, dan mag hij vrede verkondigen aan de gelovige Joden en aan de gelovige heidenen. Dat hebben we gelezen in het verleden, zoek het nog maar eens op, Efeze 2. Efeze 2, vanaf vers 14... Dan lezen we Efeze 2 vers 14. Want hij is onze vrede, die de twee, wie zijn die twee? Nou, de gelovige Jood en de gelovige heiden. Want hij is onze tweede, onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur, wat is die tussenmuur? Nou, als je naar de tempel ging, dan stond daar een muur. Een muur tussen het gedeelte in de tempel, wat bestemd was voor gelovige Joden en voor gelovige heidenen. Nou, en die tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, dat was vijandschap, dat was onderscheid, weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende, daar heb je de vrede, om in zichzelf vrede makende, de twee, wie zijn die twee? De gelovige Jood en de gelovige heiden, tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, en wat is dat voor een lichaam? Dat is het lichaam van Christus. Die gemeente der verborgenheid, dat wij met elkaar mogen vormen, het samenlichaam. En de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede, daar heb je die vrede, het evangelie des vredes, heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, de gelovige heiden, en vrede aan hen die dichtbij waren, de gelovige Joden. We hebben hier dus een prachtige boodschap, blijde boodschap, van vrede voor de gelovigen. Een boodschap die zich uitstrekt van Christus kruis naar Christus troon. Waar hij plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van de Vader als de nieuwe mens, die hij dus in zichzelf heeft geschapen. De gemeente die wij met elkaar vormen, het samenlichaam waarvan hij zelf het hoofd is. En hoe komt het erop aan? Schamen wij ons dit evangelie van vrede? Zijn wij bekwaam om deze boodschap van vrede over de nieuwe mens aan kinderen Gods bekend te maken? In 2 Timotheus 2 krijgt Timotheus de opdracht om niet alleen dat evangelie te verkondigen, waarvoor Paulus een gezant is in ketenen. Laten we nog maar beginnen in 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij, zijn gevangenen. Hij is gevangen, hij is de gezant in ketenen. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Zijn we daarvoor bereid? Hebben we de bereidvaardigheid om ons te schoeien met het evangelie? Schamen wij ons dus niet voor het getuigenis van onze Heere en Heiland? Schamen we ons niet voor het getuigenis wat de Heiland door zijn dienstknecht, de apostel Paulus, gegeven heeft? En Timotheus krijgt dan opdracht om ook te zorgen dat niet alleen hij, maar ook anderen van het evangelie krijgen te horen. En dat ze ook bereid zijn om ook anderen daarvan te vertellen. He, hoofdstuk 2, 2 Timotheus 2 vers 1. 2 Timotheus 2 vers 1. Gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Ja. Zijn wij ook bekwaam, broeders en zusters, om anderen te onderrichten, om het evangelie des vredes over die nieuwe mens die Christus in zichzelf heeft geschapen, dat ene lichaam, zijn we ook bekwaam om die boodschap van vrede aan kinderen Gods te verkondigen? En de Heer die vraagt dit van ons allemaal, van elk lid van het lichaam van Christus. En we moeten onszelf afvragen, zijn we in staat om die boodschap over de verborgenheid, dit gehele evangelie, deze blijde boodschap, om dat aan anderen te verkondigen, met de Efezebrief bijvoorbeeld in de hand? Want dat is strijden. Sommige mensen zeggen, ik heb zo'n strijd. Ja, dat kan wel zijn. Maar dit is de strijd. De strijd, de goede strijd des geloofs. Waar gaat het om? Strijden is ingeschakeld zijn in het werk van God. Zodat God zijn plan kan uitvoeren. En een nieuwe mens ontstaat. En dat die nieuwe mens volkomen straks wordt. Aan Gods rechterhand. En die nieuwe mens, Christus, met ons samen kan optreden om het kwaad te overwinnen. Kan verschijnen. En uiteindelijk zelfs kan komen met ons om de kop van de slang uiteindelijk te vermorzelen. Dat is Gods doel. Dat is Christus' doel. En daarom is het van belang dat onze voeten geschoeid zijn met het evangelie des vredes. En dat we aan de kinderen Gods deze roeping van boven mogen verkondigen. En dat we ze roepen met een roepstem van boven, vanuit het bovenhemelse, waar wij in Christus zijn gezet. Zijn we daartoe bereid om dit bekend te maken aan onze medebroeder en zuster, die nog niet zo ver heeft gehoord van deze heerlijke boodschap? Weet je, dat is ook een toetssteen. En net zoals je op school, waar je allerlei dingen leert en allerlei dingen te horen krijgt, dat het goed is om een toets te maken, om een proefwerk te maken. Dan pas weet je of je de stof goed beheerst. En of het je jezelf wel eigen hebt gemaakt, dat het in je leeft. Dat je er zelf mee vereenzelvigd hebt. Als je in staat bent om het iemand anders uit te leggen, dan is het ook een bewijs daarvan dat je het niet alleen maar kennis is, maar dat je ook inzicht hebt. Dat je erin wandelt. Dat is de vrucht van het onderwijs. Niet alleen een brok kennis, maar dat je ook het je wijs maakt. Dat je inzicht hebt verworven en dat het je volwassen maakt. En zo is het hier ook. Pas als je dat evangelie, dat over die verborgenheid gaat, aan een ander kunt doorgeven, dan is het een bewijs dat je in Christus bent gegroeid. Dat je Gods roeping verstaat. Dat je Christus recht hebt leren kennen. En dat je persoonlijk met hem wandelt. En dat je bereikt hebt de volle kennis. En die volle wasdom in Christus. En dat je niet meer heen en weer geslingerd kan worden door allerlei wind van leer. Of door eigen gevoelens. De ene dag in de put en de volgende dag op de bergtop. En dat is eigenlijk waar Paulus het hier in Efeze 6 over heeft. Niet in de eerste plaats dat je actief bent in evangelisatiewerk, dat mag ook. Maar hij heeft het hier eigenlijk erover dat we in de eerste plaats bereid zijn. Om anderen, bekwaam zijn om anderen te vertellen van het schitterende, heerlijke evangelie omtrent onze Heer Jezus Christus. En dat we de ander mogen wijzen dat er een roeping is van Christus, een roeping is van boven en naar boven. Het vierde onderdeel vinden in Efeze 6 in vers 16, het vierde onderdeel van de wapenrusting. Wat zou dat vierde onderdeel zijn? In vers 16 daar lezen we: en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Een pijl was vroeger het wapen van de tegenstander bij uitstek. De boogschutters konden zo goed met pijl en boog omgaan dat ze precies de zwakke plek in je wapenrusting konden zien en treffen. En één pijl kon voldoende zijn om je volledig uit te schakelen. Nou, zulke pijlen komen op ons, op de gelovigen, af. En in het bijzonder zijn die gericht op hen die het evangelie compleet ten aanzien van Christus verstaan en verkondigen. Het evangelie des vredes, het evangelie wat gaat over de verborgenheid. Want bedenk wel, hoe meer je met Gods boodschap bezig bent, en hoe meer je met de dingen van de Heer bezig bent, hoe meer de duivel last van je krijgt. En hoe meer je een gevaar voor hem bent. En hij zal altijd trachten te zoeken of hij niet met een brandende pijl je mond dood zou kunnen maken. En je voeten, als ware, om het evangelie uit te dragen, die voeten zal kunnen ontkrachten. Zodat je volledig wordt uitgeschakeld en volledig onderuit gaat. Wel, brandende pijlen, dat kan op allerlei wijzen. Er is maar één manier om die brandende pijlen te weerstaan, namelijk het geloof. Het schild des geloofs. Dat hebben we nodig. Dat is, zegt Johannes, wat de wereld overwint. Het geloof. Dat kun je zien aan de geloofshelden in Hebreeën 11. In wat voor situaties ze allemaal leefden. En is voor ons opgeschreven dat we ervan zouden leren. Het is aanschouwelijk onderwijs. Hoe je kunt staan en stand houden in het geloof. En wat doen die geloofshelden in Hebreeën 11? Nou, die hielden vast aan wat God zei in zijn woord. En ze lieten zich niet ervan afleiden. Nog ter rechterzijde, nog ter linkerzijde. Ze leefden uit het geloof. En welke smaad, en welk hoon, en welke aanvallen, en ook misschien vanuit hun eigen volk, of vanuit de tegenstander, op een aankomst stormen, welke brandende pijl ook afgeschoten werd, ze lieten zich niet ervan afbrengen, want alzo zegt de Heer. We kunnen die brandende pijlen bijvoorbeeld zien bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, waar de Satan de Heer ontmoet en de Heer verzoekt. Maar hoe beantwoordde de Heer al deze aanvallen? Met: er staat geschreven. Geloven betekent altijd aannemen wat God zegt en dan zeggen: er staat geschreven. En dat je het schild des geloofs hebt, dan betekent dat dat je je die brandende pijlen kunt afwenden omdat je vasthoudt aan de belofte en de uitspraken van God. En dat schild des geloofs kun je niet laten liggen. In het bijzonder niet in het licht van de Efezebrief, waar ons zaken worden bekendgemaakt en ontvouwd, die voor de omverwerping van de kosmos verborgen waren in God. Die nooit aan een mensenkind zijn geopenbaard. Die wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat is ons hier geopenbaard. En in die bijzonder, als je dan die verborgenheid ziet die ons is geopenbaard, dan hebben wij dat schild des geloofs nodig. Want juist daar zal de vijand, de duivel, ons aanvallen en twijfel trachten te zaaien en je toefluisteren: nou, is dat nou allemaal wel waar? Wat die apostel Paulus schrijft, wat misschien die broeder van Zuilenkom verkondigt, er staat toch nergens anders in de Bijbel dan alleen maar in die brieven van Paulus, en klinkt het allemaal niet erg bijzonder? En misschien zegt een ander dan: nou, niemand predikt het. Ja, dan komen de pijlen van alle kanten. En dan komt de kritiek. En dan ga je met de Bijbel met onderscheid lezen. En dan ga je zien wat voor Israël is. En wat thuis hoort in bepaalde tijden. Hoe het plan van God zich ontvouwt. Hoe alles prachtig eigenlijk door de Heer wordt bestuurd. Maar dan komt de kritiek. Als je dit laat vallen, als je dat laat vallen en zaken aanneemt vanuit het woord, omdat je zegt: maar ik neem aan wat God zegt in zijn woord en er staat geschreven. Alleen zo, met het geloof, het schildersgeloof in de hand. En de Efezebrief dus onder andere ook in de hand, zijn woord in de hand, kunnen wij al die brandende pijlen kunnen we opvangen en doven. En broeders en zusters, ook al zou niemand meer naar mij komen luisteren, al zou niemand één brochure meer van me kopen, als God mij zegt dat ik door genade gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus, dan ben ik daarmee gezegend. En dan geloof ik dat. Dan leg ik mijn hand op de Bijbel en dan zeg ik amen. En als God mij zegt dat ik al van voor de omverwerping van de kosmos in Christus, niet in mezelf, maar in Christus uitverkoren ben, om heilig en onberispelijk straks te zijn, om voor zijn aangezicht te staan, dan weet ik door het geloof, dan versta ik het dat het zo is. En dan voel ik me heel klein. En dan weet ik hoe gezegend ik ben in Christus. En wat Satan ook zegt, en wat mensen ook mogen zeggen, en wat gelovigen zelfs ook mogen zeggen, al verklaart de hele wereld me zelfs voor gek, dan mag ik toch geloven dat wat God tot mij zegt, niet omdat ik het voel, maar omdat er staat geschreven. Daarom mogen we het geloven en ook blijven geloven, broeders en zusters. Het vijfde onderdeel, vinden we in vers 17, namelijk de helm des heils. Vers 17, en neemt de helm des heils aan. Ja, dat heeft te maken met het hoofd. Het hoofd is de zetel van het verstand. En eigenlijk moeten we ons verstand bij wijze van spreken beschermen met een helm. De helm des heils. En wanneer het gaat over het heil, de zaligheid, heeft dat altijd te maken met de zaligheid die voor ons nog in het verschiet ligt. Ik zou kunnen zeggen, er zijn twee zaligheden. Er is een zaligheid die we bezitten en er is een zaligheid die we nog hebben te verwachten. Namelijk aan Gods rechterhand in de nieuwe mens, waar ons leven verborgen is in God. Dat is onze levende hoop. En we moeten ons die hoop niet laten ontnemen door allerlei valse leer. Er zullen altijd mensen zijn die je van het lopen voor de prijs de roeping Gods boven proberen af te brengen. En met teksten in de hand die men dan uit het verband rukt, je trachten te overtuigen dat wat Paulus verkondigt, dat je het niet zo letterlijk moet nemen en dat het alleen maar eigenlijk een beetje verheven taal is en dat je dat moet zien in die tijd en dat je dat niet zo serieus moet nemen. Als je niet oppast, dan is weg je hoop. Er zijn altijd redeneringen die gebruikt worden om je de hoop op wat komen gaat te ontnemen. En Satan is er altijd op uit om je blijdschap te ontnemen. Om je uitzicht op de nieuwe mens Christus en alles wat daarmee verband houdt te ontnemen. Wel, zegt de Bijbel, doe de helm des heils op. Je hoofd moet beschermd worden. Het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Dat is de kwestie. En als je daarmee bewapend bent, dan hoef je niet beangst te zijn. Gebruik altijd, broeders en zusters, alstublieft, uw gezonde verstand. Dat heeft de Heere ons gegeven. Bij God is altijd 1 plus 1, 2. Nooit anderhalf en nooit 3. En daarom kunnen we met ons gezonde verstand, daar heeft God ook ons die Bijbel gegeven, met ons gezonde verstand die Bijbel lezen. En door Gods geest zijn we in staat om dat totale plan van God te begrijpen. Ondanks dat zijn gedachten groter zijn en hoger zijn dan de onze. God schept en geeft ons de mogelijkheid door zijn geest dat we zijn woord verstaan. En hij heeft ons gezonde verstand gegeven om het normaal te kunnen volgen. En daarom, als we zien er staat geschreven, houd dan vast wat hij heeft gezegd, houd dan vast wat hij ons heeft beloofd. En die helm des heils, die ons wijst op de hoop, die ons wijst op het heil wat Christus zelf is, want hij is het heil. Hij is die hoop. Dan mogen we ons daar mee beschermen. Neemt de helm des heils aan. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En die helm, die kan je niet missen. Die helm, die moeten we op ons hoofd hebben. Die hoop moeten we vasthouden, die we in Christus hebben. Want wat hij ons belooft, dat hij het ons zal geven. Dat hij die zaligheid, die aan het lichaam van Christus, al die zegeningen, al die beloften, die daaraan vastzitten, die we gelezen hebben hier in de Efezebrief. Hou dat vast. Laat dat niet uit het veld slaan. Door allerlei redeneringen van mensen, van de tegenstander, die ons trachten te verwarren. En ons onze hoop, onze blijdschap en ons uitzicht tracht te ontnemen. Het zesde attribuut, dat lezen we in hetzelfde vers nog, staat, neemt de helm des heils, en wat nog meer, en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Het zwaard des geestes, dat is het woord van God, staat erbij. Gods woord wordt hier vergeleken met een zwaard. Een zwaard. Het zwaard is een belangrijk onderdeel van de krijgsman. En een zwaard is een machtig wapen. De Bijbel spreekt zelfs van een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het woord van God. Maar je moet het zwaard ook wel kunnen hanteren. Als je een zwaard zomaar in de handen wordt gedrukt en je weet niet hoe je ermee moet omspringen, dan zul je tegen een geoefende tegenstander al heel gauw de nederlaag leiden. Wij moeten het zwaard des geestes hanteren. En het is niet alleen een verdedigingswapen, want ter verdediging heb je een schild, heb je een helm, heb je een panzer. Maar het zwaard is niet alleen een verdedigingswapen, maar het is bovenal ook een aanvalswapen. De aanval, zeggen we, is vaak ook de beste verdediging. En als we bezig zijn met de verkondiging van het evangelie, van het geheimenis, en onze loopbaan lopen, de goede strijd des geloofs strijden, dan hebben we geen tijd voor allerlei beuzelingen. Dan worden we niet afgeleid. En het zijn juist diegenen die vergeten hebben waartoe ze geroepen zijn van boven, dat ze vaak ten offer vallen aan die listige verleidingen des duivels. Maar als we het zwaard des geestes gebruiken en weten dat we met dit zwaard in staat zijn om de tegenstander te verslaan en in het gesprek met andere kinderen Gods het te gebruiken, dan zul je zien hoe belangrijk het is het woord van God te kennen en het ook praktisch te gebruiken om de verborgenheid van Christus en van onszelf te ontvouwen. Aan kinderen Gods, die altijd hun vragen hebben, waar vaak helemaal geen antwoord vaak op gegeven wordt, maar waar wij door genade, door de Heer en door Paulus een antwoord op hebben, omdat het ons onderwezen is. Hoe? Door de Geest van God. De Geest heeft het geleerd. Het is het zwaard des geestes. Het woord is het woord van de Geest, van de Heilige Geest. En Gods Geest heeft het aan ons hart geopenbaard. En we mogen het zwaard des geestes gebruiken, die door het woord van God geïnspireerd is. En dat is een geweldige kracht. En als mensen komen met allerlei bezwaren en zeggen bijvoorbeeld tegen je, ja, maar daar moet je vooruitverkoren zijn. Of dat ze zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, dat je dat allemaal je mag aanmatigen. Wat is het dan geweldig dat we dan de Bijbel mogen nemen, dat het woord van God kunnen openen en dat we op al die vragen kunnen beantwoorden door het woord van God zelf en zeggen, er staat geschreven. En dat we ze kunnen verder leiden en dat we ze kunnen leiden tot die volle wasdom der kennis van de Zoon van God. Het woord van God werkt als een zwaard, als een tweesnijdend scherp zwaard. Het werkt met twee kanten. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Er zitten twee kanten aan. Enerzijds is het om de tegenstander te ontmoeten. Anderzijds werkt het woord Gods ook als een zwaard in onszelf. Opdat we in ons leven wegdoen wat daar niet in overeenstemming is met onze wandel, met onze roeping van boven. Het woord van God is nooit vrijblijvend. Het laat je niet los. Het is altijd met je bezig. En het heeft altijd een reinigende werking. En soms werkt het als een mesje van een chirurg, vlijmscherp. En het verdeelt het in je wat van de geest is en wat van de ziel is. Zoek maar eens op Hebreeën 4 vers 12. Waar Paulus nog nader op dat zwaard het woord Gods ingaat. Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12, er staat: want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Wij kunnen elkaars gedachten niet beoordelen, maar het woord van God is zo scherp dat het ook onze gedachten oordeelt. En dat een scheiding maakt tussen dat wat van de geest is en dat wat van de ziel is. De ziel is de zetel van het gevoelsleven. En het gevoelsleven is heel iets anders dan geestelijk leven. Het woord van God is in staat om te onderscheiden dat wat van de mens is en dat wat van de geest is. Daarom hebben ook zoveel mensen, sorry dat ik het zeg, een hekel om het woord van God te lezen. Om naar een bijbelstudie te gaan. Want het woord van God is niet vrijblijvend. Er staat, het is levend. Het is krachtig. Het is scherp, ja scherper dan enig tweesnijdend zwaard. In de grondtekst staat, het is een oordeler. Het is een criticus. En daar zit het woord kritiek in. En een ieder die zich blootstelt aan de Bijbel, aan de verkondiging uit de Bijbel, die stelt zich bloot aan kritiek. Die wordt bekritiseerd. U wordt vandaag bekritiseerd. Ik word vandaag bekritiseerd. Door het gezaghebbende woord van God. En het schrift overleggingen en gedachten des harten. Het gaat veel verder dan wat wij zeggen, dan wat wij denken. Daarom hebben we het woord van God ook in ons eigen leven toe te passen. Om scheiding te maken. Tussen dat wat van het eigen ik is. En tussen dat wat van de geest van God is. En we kunnen wel eens over een ander zeggen. Oh, wat een fijne gelovige is dat. Toch moeten we daarmee oppassen. Want wie ben ik dat ik een ander kan oordelen? Mensen kunnen dezelfde dingen doen. Maar uit een hele andere motivatie. En dat kunnen we niet beoordelen. En ons komt dat oordeel ook niet toe. Daarom staat er ook, oordeel niet opdat gij zelf niet in het oordeel vallen. Maar ik weet wel, dat als ik het woord van God lees en het toepas als een criticus op mijn leven en op mijn gedrag, dan weet ik drommels goed, in het licht van Gods woord, daar waar ik niet waardig wandel overeenkomstig met mijn roeping. En waar het woord van God ons oordeelt, nooit in de zin om ons moedeloos te maken, maar juist in de zin om ons te reinigen en te heiligen. Ons aan te sporen voorwaarts te gaan in het behalen van de prijs der roeping Gods. Je kunt dus het zwaard des geestes op twee wijzen gebruiken. Op jezelf toepassen en op de ander. Daarom is het ook een tweesnijdend scherp zwaard. Het mes snijdt aan twee kanten. Tot je eigen voordeel en tot het voordeel van de ander. Zo moeten we ook met het zwaard des geestes omgaan. Ons openstellen voor kritiek. Heel veel gelovigen kunnen geen kritiek verdragen. Maar ik zeg altijd maar, als je geen kritiek kunt verdragen, dan heb je ook niet het recht om op anderen kritiek uit te oefenen. Mijn ervaring is, mensen die altijd kritiek hebben op anderen, kunnen zelf geen kritiek incasseren. En ik denk ook dat heel wat gelovigen Bijbelstudie nalaten, omdat ze de kritiek van het woord van God niet kunnen verdragen, terwijl we het allemaal zo nodig hebben. Die vrucht draagt, zegt de Bijbel, in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, die snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. En dat is een geweldige zaak. Een tweesnijdend scherp zwaard. En dan gaan we weer terug naar Efeziërs 6. Voor het laatste onderdeel van de wapenrusting. En die vinden we in vers 18. Efeziërs 6 vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeken, voor alle heiligen, ook voor mij. Het zevende en het laatste wapen, het belangrijkste wapen zou ik willen zeggen, is het gebed. Hier wordt gesproken over de dienst der voorbidding. Daar is gebed en daar is voorbeden. En beide mogen we beoefenen. Het gebedsleven is een heerlijke zaak. Dat we vrijmoedig de troon der genade mogen naderen en tot God mogen komen. Het eerste wat ons hier gezegd wordt over het gebedsleven, vinden we bijvoorbeeld in Efeze 4, dat kent u allemaal wel die tekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. We mogen alles aan de Heere vertellen. Al onze wensen door gebed en smeken met dankzegging bij God bekendmaken. Er staat niet, en dat vind je nergens in de Bijbel, dat God ons altijd verhoort en doet wat wij van hem begeren. Maar er staat duidelijk erbij nog in vers 7, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Er is wel een belofte aan verbonden dus. Als we alle dingen, al onze wensen, al wat in ons hart leeft, uitstorten voor het aangezicht van onze Heere, dan hebben we de belofte dat de vrede God, die alle verstand erboven gaat, ons hart en gedachten behoedt in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6 en vers 7. Dan worden we niet uit onze positie gerukt, niet uit de gemeenschap met de Heer verwijderd. Dat is geweldig. De vrede Gods, die alle verstand erboven gaat, dat wil zeggen, waar het verstand zegt, dat gaat helemaal fout. Dan zegt het geloof, en toch gaat het goed. Als ons verstand zegt, waarom moet het nou zo? Dan zegt ons geloof, maar de Heer die weet het. En wat hij doet, is goed. En dan komt er een vrede in je hart. Ook als je gebed niet verhoord wordt, ook als het gaat, niet zoals je wenst. Omdat Gods gedachten hoger zijn dan de onze. En omdat zijn wegen hoger zijn dan de onze. En die vrede Gods behoudt. Voor wat Satan ook zegt. Je hebt het verteld aan de Heer. En hij weet alles. En wat hij doet is wel gedaan. Hiernaast is er ook die dienst des, van de voorbeden. En dat is niet het gebed voor onszelf, maar het gebed ten behoeve van de ander. Je zou kunnen zeggen dat is een priesterdienst. Zoals ook de Heere onze grote voorbidder is. Voorbeden doen. En voorbeden doen, dat is strijden. Dat is geestelijk strijden. Voorbeden doen is deelnemen aan de geestelijke strijd, is een strijdperk betreden. En de dienst der voorbeden, dat is een zeer vermoeiende arbeid. En op dat punt zult u zien dat gelovigen altijd op dat punt het eerste afhaken. Als je gaat kijken naar die volle wapenrusting, is dat het eerste wat ze vergeten te doen. En het gebedsleven dreigt er altijd het eerste onder te lijden. In de gemeente, de bisdom is het eerste waar bijna geen hond komt. Daar hebben de mensen vaak geen tijd voor. Het leven is zo gecompliceerd, zo vol van allerlei dingen. En dan komt men ertoe dat men, ja, daar niet meer naartoe gaat. En ook persoonlijk thuis niet meer bidt. En ook niet meer de knieën buigt. En ook geen voorbeden voor de ander doet. En dat is het begin van geestelijke verzwakking. Voorbeden is zo belangrijk in de geestelijke strijd. Als u denkt aan alle die met het werk des Heren bezig zijn. Die soms naar verre landen zijn afgereisd. Maar ook die in eigen land, in Nederland, arbeiden in de gemeente. En staan daar in een strijdperk. Arbeiders, moeders en zusters, die staan in de frontlinie. En ze hebben hun voorbeden nodig, moeders en zusters. Want ze hebben allemaal rechtstreeks te maken met de vijand. En die vijand is niet te onderschatten. Maar we hebben te maken met de overste van de macht der lucht. De God van deze eeuw. De overste van deze wereld. En Paulus roept ons op voorbeden te doen. Voor alle heiligen, ook voor mij, zegt Paulus. Waarom? Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Om vrijmoedig het evangelie van dat geheimenis bekend te maken. Broeders en zusters, hebben we ook dit onderdeel aan? Nemen we deel aan de strijd? Onze positie in de hemelse gewesten geeft ons het voorrecht dat wij mee mogen strijden in de verkondiging van het evangelie, van het geheimenis. En het is onvoorstelbaar, maar het is een feit dat u en ik met onze gebeden de mond van de prediker kunnen beïnvloeden en kunnen sterken in de strijd. Misschien zegt u, hoe kan dat nou? Het gaat toch allemaal precies zoals God het wil? Nee, broers en zusters. Ik denk soms dat gelovigen meer geloven in de ontwikkeling van het noodlot dan dat ze geloven dat ze in staat zijn bewust deel te nemen door het gebed in het werk des Heeren. Veronachtzaming van het gebed is altijd de eerste teken van de naderende geestelijke nederlaag. Ik denk aan wat de Heer zei eens tot Petrus toen hij aangevallen zou gaan worden door de duivel. En de Heer zei van tevoren tegen hem: Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften gelijk de tarwe gezift wordt. Maar ik heb voor u gebeden opdat uw geloof niet ophoudt. En dankzij de voorbeden van de Heer en ondanks dat er een nederlaag kwam van Petrus, stond zijn zaligheid niet op het spel. Hij werd bewaard. En hij kreeg later berouw en beleed zijn zonde. En hij werd hersteld. Gebed en voorbeden, een geweldig wapen in de geestelijke strijd. En daarom bidt hier Paulus niet voor niks aan ons. Bid ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in ketenen, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Sprekers behoren zo te spreken als deze Paulus. En ze hebben ieder, ook ik, uw voorbeden zo nodig om het evangelie niet te schamen, om anderen bekwaam te maken om het evangelie ook door te geven. Amen. Vanmiddag dan gaan wij stilstaan bij de verleidingen des duivels. En zult u zien ook hoe belangrijk het is al deze attributen van de geestelijke wapenrusting elke dag aan te hebben.